I Thank you. Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze dienst van wijkgemeente Pauluskerk. En in dit welkom betrekken wij ook alle die als gast in ons midden zijn en u alle die deze dienst nu via de livestream of later beluisteren en beleven via internet. De voorganger is vanavond dominee Dirk van Vreeswijk, predikant in Rotterdam-IJsselmonde en de organist is de heer Henk de Boer. En mijn naam is Rien Trouwbost en ik mag vanavond uw ouderling van dienst zijn. De bloemen zijn vanmorgen als bemoediging en groet van de gemeente gegaan naar de heer Auke Sigma, Jack P. Thijsselaan in Gouda. Een extra kaart is als bemoediging en groet gegaan naar mevrouw W. Eikenhorst, wonend aan de Pijnboomweg. Er is in de dienst alleen een digitale collecte en bij de uitgang is er ook een mogelijkheid om fysiek te geven. En tijdens het digitale collectemoment, dat is na het dankgebed, worden de collectedoelen en de mogelijkheid hoe te geven nog nader toegelicht door Johan Bezemer, kerkrentmeester. Dan wil ik u graag attenderen op de gemeenteavond op 7 november over andersoortige relaties. Daar bent u van harte voor uitgenodigd. In de zondagsbrief kunt u er wat meer over lezen. En bij de zondagsbrief is ook een document verstrekt. En als u geen zondagsbrief digitaal heeft of kunt ontvangen, dan liggen er bij de uitgang nog enkele gedrukte exemplaren die u mee mag nemen. Dus 7 november, over niet aanstaande week, maar volgende week donderdag, is die gemeenteavond waarvoor u wordt uitgenodigd. Als introïtus willen we deze dienst aanvangen met het zingen van lied 723, beide versen en vers 1 waar God de Heer zijn schreden zet en vers 2 O Heer uw onweerstaanbaar woord. Lied 723 en namens de kerkenraad van wijkgemeente Pauluskerk wens ik u allen een gezegende dienst.
Er is nu gelegenheid om in stilte ons voor te bereiden op deze dienst. Laten we stil worden tot God. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in de eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. We lezen vanavond uit het Bijbelboek Daniël. En er wordt Belshazzar van alles verweten door Daniël. Onze aanvangstekst zijn woorden van de Heere Jezus. En dan gaat het over dat verheerlijken. En dan zegt de Heere Jezus tegen zijn discipelen, maar ook tegen ons, Johannes 17. Ik heb u, zijn vader, verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. We zingen opnieuw met elkaar lied 632 uit de bundel Hemelhoog, God in ons midden. Samen gaan bidden om de verlichting met de Heilige Geest, dat God zijn licht wil laten schijnen op het woord. Laten we samen bidden. Almachtige trouwe God, liefdevolle Vader van Jezus Christus. En zo mogen we ook aan het begin van deze avond nog een keer bij u komen, ook in ons gebed. Mogen u uw aangezicht zoeken. Verbonden met elkaar, jong en oud, maar ook verbonden met de mensen thuis of elders, misschien wel op vakantie, maar ook verbonden met die wereldwijde gemeente van uw Zoon Jezus Christus. Maar we voelen ons ook verbonden met al degenen die ons lief zijn. En mogen weten, u gaat met ons verder, ook met deze wereld. En u komt tot uw doel. En we zongen het met elkaar, uw onweerstaanbaar woord drijft rusteloos de eeuwen voort, wat mensen ook verzinnen, waar de weg onvindbaar scheen, mochten wij door geloof alleen de tocht opnieuw beginnen. En daarom bidden we, Kom in ons midden, Heer God. En leid ons elke keer weer op die weg die Jezus Christus heeft gelopen. Overtuig ons, corrigeer ons. En we belijden ook vanavond, als we misschien in de afgelopen tijd datgene hebben gedaan, ja, wat niet goed was. Vergeef onze fouten, onze zonden, onze halfheid. Dat we soms niet het goede leven hebben geleid wat u ons geroepen weten. Dat we onze verantwoordelijkheid niet hebben genomen in het leven van alle dag. Vergeef het ons, zie ons aan in Jezus Christus, ook vanavond. Gij hebt de vaderen bevrijd en uit het diensthuis uitgeleid naar het land van melk en honing. Hervorm, herschep ook ons geslacht, opdat het door de wereldnacht de weg vindt naar uw woning. En zo bidden we om een zegen voor deze dienst, voor de muzikale begeleiding, het orgelspel, het zingen, de lofprijzing, het lezen uit de woorden, de overdenking daarbij. We bidden voor welke taak we ook mogen verrichten in deze dienst. Wilt u ons aanraken met uw nabijheid? En dat bidden we zo, niet omdat we er recht op hebben, maar mogen we het elke keer weer vragen om Christus wil. Amen. In Rotterdam ben ik bezig met een hele korte prekenserie over Daniël. En vanavond dat gedeelte wat ik vanochtend ook gelezen heb, over Daniël 5, het vijfde hoofdstuk. En dan zijn we al een heel stuk verder in de geschiedenissen van Daniël. U kent het verhaal wel van Daniël, het eerste hoofdstuk. Dan lees je over Daniël en zijn drie vrienden. En dan zijn ze ongeveer 15 jaar. En dan is er ook telkens die confrontatie met Nebukadnezar. Nebukadnezar die de tempel van Jeruzalem heeft verwoest. Die ook die ballingschappen heeft uitgevoerd. Maar we lezen hier nu, zijn we in Daniël 5, over een Nabonidus. Dat is zijn opvolger geweest. Dat was niet een zoon, maar dat was een generaal. En deze generaal die was zelden in Babel te vinden. Dus hij liet het bewind over aan zijn zoon Belsasar. En die Belsasar, zijn moeder, dus de vrouw van Nabonidus, die was getrouwd met de dochter van Nebukadnezar. Als we hier lezen uit Daniël 5, dan zijn we dus veel verder in de tijd. En dan is ongeveer Daniël 80 jaar. En dan is hij ergens al in de vergetelheid geraakt. En dan moet u ook nog wel even weten van tevoren. Dit moment, dan staan de Perzen voor de deur. Het Babylonische Rijk dreigt te vallen. En de stad Babel wordt omsingeld door de Perzen. En dan lezen we dit uit Daniël 5. Op zekere dag richtte koning Belsasar voor zijn 1000 machthebbers een groot feestmaal aan. En in gezelschap van de machthebbers dronk hij wijn. Beneveld door de wijn gaf Belsasar opdracht de gouden en zilveren bekers tevoorschijn te halen die zijn vader, dat wordt gezegd uit respect, maar het was natuurlijk zijn opa, Nebukadnezar uit de tempel van Jeruzalem had meegenomen, opdat de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen daaruit konden drinken. Men haalde de gouden bekers die uit de tempel van Jeruzalem, het huis van God, waren meegenomen. En de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en bijvrouwen, dronken eruit. En ze dronken wijn en prezen hun goden van goud en zilver, van brons, ijzer, hout en steen. Terwijl ze dat deden, verschenen er vingers van een mensenhand die iets op het pleisterwerk van de wand van het koninklijk paleis schreven. Tegenover de luchter, zodat de schrijvende hand goed zichtbaar was voor de koning. Hij trok wit weg, in verwarring gebracht door zijn gedachten. Hij stond te trillen op zijn benen en zijn knieën knikten. Luidkeels riep hij om de bezweerders, de Galdeeën en de waarzeggers. De koning richtte zich tot de wijzen van Babylonië. Wie deze tekens kan lezen en mij kan zeggen wat er staat, zal in purper gekleed worden, een gouden keten om zijn hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren. Alle wijzen van de koning traden naar voren, maar ze konden de tekens niet lezen en de koning niet zeggen wat er stond. Koning Belshazzar was daarover zeer ontdaan. Zijn gezicht werd nog bleker en ook zijn machthebbers waren onthutst. Het rumoer van de koning en zijn machthebbers had de koningin, en dan wordt de moeder van Belshazzar bedoeld, de koningin naar de feestzaal gebracht. Ze zei: majesteit, leef in eeuwigheid. Laten uw gedachten u niet in verwarring brengen. Het is niet nodig zo bleek te worden van de schrik. Er is een man in uw koninkrijk in wie de geest van de heilige goden woont. In de dagen van uw vader bewees hij al evenveel verstand, inzicht en wijsheid te bezitten als de goden. Koning Nebukadnezar, uw vader, heeft hem benoemd tot hoofd van de magiërs, bezweerders, galdeeën en waarzeggers. Uw vader, majesteit. Deze Daniël, die door de koning Belshazzar werd genoemd, werd beschikt over een buitengewone begaafdheid en over kennis en verstand, waardoor hij dromen kan uitleggen, raadsels kan oplossen en knopen ontwarren. Ontbied daarom Daniël. Hij zal u vertellen wat er staat. Vervolgens werd Daniël voor de koning geleid. De koning zei tegen hem: dus u bent Daniël, een van de Judeese ballingen die de koning, mijn vader, uit Juda heeft weggevoerd. Ik heb gehoord dat de geest van de goden in u woont en dat u over veel verstand, inzicht en wijsheid beschikt. De wijzen en bezweerders zijn bij mij gebracht om deze tekens te lezen en mij te vertellen wat er staat. Maar ze kunnen mij niet zeggen wat de woorden betekenen. Ik heb over u gehoord dat u duidingen kunt geven en knopen ontwarren. Welnu, als u de tekens kunt lezen en mij kunt zeggen wat er staat, zult u in purper gekleed worden, een gouden keten om uw hals dragen en als derde in rang over het koninkrijk regeren. Daniël antwoordde de koning: u mag uw kostbare geschenken houden of ze aan anderen geven, maar ik zal de tekens voor de koning lezen en hem zeggen wat er staat. Majesteit, uw vader Nebukadnezar heeft van God, de Allerhoogste, koninklijke macht, aanzien, eer en majesteit gekregen, en vanwege zijn van God gegeven grootheid beefden alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, van ontzag voor hem. Hij doodde wie hij wilde en liet leven wie hij wilde. Hij verhief wie hij wilde en vernederde wie hij wilde. Maar toen hij hooghartig en overmoedig werd, is hij van de koningstroon gestoten en is zijn eer hem ontnomen. Hij werd door de mensen verstoten, hij kreeg het hart van een dier en hij leefde onder de wilde ezels. Hij at gras als de runderen en zijn lichaam werd vochtig van de dauw van de hemel, totdat hij erkende dat God de Allerhoogste boven het koningschap van de mensen staat en dat hij alleen bepaalt aan wie hij het verleent. En hoewel u dit alles wist, bent u, zijn zoon Belshazzar, niet nederig gebleven. U hebt uzelf boven de Heer van de hemel verheven. U hebt de bekers laten halen die uit zijn tempel afkomstig zijn. En u en uw machthebbers, uw hoofdvrouwen en bijvrouwen, hebben er wijn uit gedronken. U hebt uw goden van zilver en goud, van brons, ijzer, hout en steen geprezen. Goden die niet zien of horen of weten. Maar de God die beschikt over uw levensadem en die al uw doen en laten bepaalt, hebt u niet verheerlijkt. Daarom heeft hij die hand gezonden en de tekens laten opschrijven. Dit is wat er geschreven staat: Mene, Mene, Tekel en Farsin. En dit is wat de woorden betekenen: Mene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. Tekel, u bent gewogen en te licht bevonden. Veres, uw koninkrijk is verdeeld en aan de Mede en de Perzen gegeven. Toen gaf Belshazzar beveelt Daniël in purper te kleden en hem een gouden keten om de hals te hangen. En hij liet afkondigen dat Daniël als derde in rang zou regeren over het koninkrijk. Diezelfde nacht werd Belsasar, de koning van de Galdeeën, gedood. Tot zover de woorden van God. Zalig bent u als u deze woorden hoort. Ze bewaart in uw hart en daaruit leeft. Amen. We zingen met elkaar Psalm 2, we zingen de versen 1 en 4. Vanavond met name over de betekenis van die woorden. God heeft de dagen van uw koningschap geteld en een einde aan gemaakt. U bent gewogen en te licht bevonden. Uw koninkrijk is verdeeld en aan de Mede en de Perzen gegeven. Na de verkondiging dan zingen we Psalm 82, alle drie de versen. God staat in het midden van de goden. Hij heeft hen tot gericht ontboden. Psalm 82. Gemeente van Jezus Christus. De uitdrukking gewogen en te licht bevonden. Ja, dat is meer dan een waarschuwing. De betekenis is. Je bent niet goed genoeg. En je krijgt geen tweede kans meer. Nou, het zal je maar gezegd worden, hè? Bijvoorbeeld na afloop van een sollicitatiegesprek. Je bent gewogen en te licht bevonden. Maar het heeft zelfs ook dit in zich. Je bent niet goed genoeg gebleken en daarom gaat het verkeerd met je aflopen. Het is ergens ook een onheilsaankondiging. Die uitdrukking komt uit Daniël 5 en ook in de Nederlandse literatuur kom je hem af en toe tegen. Willem Bilderdijk bijvoorbeeld, als hij terugblikt op zijn leven. Welk een lot staat mij te wachten als de rechter van het heelal al mijn daden en gedachten op de weegschaal leggen zal. Gewogen en te licht bevonden. Als koning Belshazzar voelt dat het einde van het Babylonische Rijk waarover hij regent is, nadert, dan haalt hij nog één keer alles uit de kast. Maar heel bizar, hij geeft juist dan een daverend feest voor de uppeten die daar zijn ingesloten, daar in de paleisburcht van Babel. En de stad is dan al omsingeld door de Perzen en de aanval staat op het punt van beginnen. En koning Belshazzar die weet dat het machtige rijk, wat onder koning Nebukadnezar hoogtij vierde, op het punt staat om te vallen. Nog even, en dan zal alles in handen vallen van de Perzen en de Meden. Maar dan lees je dit, over een big party die dan georganiseerd wordt door de koning zelf. Voor 1000 van zijn belangrijkste mensen aan het hof. En het geheel wordt opgevrolijkt door wijn, door heel veel wijn. Ja, zo'n woord als cool, nou dat schiet te kort om de sfeer van dit feest te duiden. Het was heftig en het werd alsmaar heftiger. Dat proef je hier erbovenuit. Ook de hele harem is op het feest. Alle hoofdvrouwen en bijvrouwen, staat er in vers 3, was hoogst ongebruikelijk. Behalve als het een wild, erotisch feest moest worden. Nou, dat werd het dus. Er was drank, veel drank. En als ze daardoor in een hogere stemming gekomen zijn, dan laat Belshazzar de gouden en de zilveren bekers tevoorschijn halen die opa Nebukadnezar destijds uit de tempel van Jeruzalem had meegenomen. Wat is dit nou weer? Een gevoel van superioriteit, van spot. En dat wordt nog eens een keer overgoten met een sausje religie. Ze dronken wijn, staat er. En ze prezen hun goden van goud en zilver, van brons, ijzer, hout en steen. Zien we het voor ons? Of misschien wel liever niet. 1000 dronken kerels en een stoet naakte, halfnaakte vrouwen, gezamenlijk toostend op hun goden. En dan nogmaals, hè, wat een absurd moment om dan feest te gaan vieren. De Perzen staan klaar om de stad in te nemen en hoogstwaarschijnlijk dan de koning te doden. En niet alleen de koning wist dat, de hele stad wist dat. Al die belangrijke mannen op het feest, ze wisten het. Ze moeten bang geweest zijn. En Belshazzar, hij had er iets aan kunnen doen. Had een aantal diplomaten naar de Perzen kunnen sturen om te onderhandelen over vrede, over overgave. Maar dat doet hij niet. In plaats daarvan viert hij een groot en wild feest. Waarom doet hij dat? Is het een grote sukkel? Is hij een macho die met wijn, wijp und gesang de spot met de legers van de vijand? Nou, dit soort dwaasheid, dat is zoals vaker voorgekomen in de geschiedenis. Eva Braun, de vrouw van Hitler, Ze organiseerden een groot feest terwijl de Russen al voor de deur stonden. Zo vreemd. Zo bizar. Maar is het echt bizar wat daar toen gebeurde? Of zit er een patroon in? Een herkenbaar patroon misschien wel. Een patroon om de dood, het einde, niet onder de ogen te willen zien. En dan een manier zoeken om daarmee te handelen, te dealen. En dat kan dus op een hele, ja, uitzinnige manier. Carpe diem, pluk de dag. Laten we lachen, laten we dansen. Maar morgen sterven we. Maar je kunt ook het einde, hè? De dood. Je kan een ziekte ontkennen. Kan je doen door je te storten op je werk. Of op een hobby. Of door je beter voor te doen dan je echt voelt. Ik hoorde eens een keer een gesprek in een verpleeghuis. Twee doodzieke mensen met elkaar in gesprek. Hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed. Mooi. Met mij ook. Dat patroon dus, hè? De dood, het einde niet onder ogen willen zien. Nou, dat de God van Israël gaat ingrijpen, ja, dat snappen we wel. God wil zijn naam hoog houden. Hij duldt misschien lange tijd afgoden naast zich, maar dat heeft altijd een limiet. Maar dan opvallend, hè? Hoe God van zich laat horen. Geen snelle bliksemactie vanuit de hemel, waarbij de spotters met de wijn in de mond en de gouden bekers uit de tempel nog in de hand plotseling doodvallen. Nee, God gaat schrijven. God gebruikt zijn vinger waarmee hij ooit twee stenen tafelen beschreef. Iemand schreef: deze God, onze God, die schept orde door het woord dat hij zelf eigenhandig opschrijft. Met eenvoud, met indrukwekkende majesteit. Zo roept hij mensen tot de orde. Door een paar letters op de muur. Het is een hand die letters schrijft op die muur van het paleiszaal. De vinger Gods beweegt over de witte kalk van de muur en het feestgedruis, dat valt helemaal stil. De muziek verstomt. De koning ziet alleen maar de rug van die hand die schrijft en hij krimpt ineen. Zijn gezicht wordt lijkbleek, zijn knieën bibberen, het staat er wel twee keer. De koning is verbijsterd. Iedereen, ze krijgen het daar Babylonisch en Spaans benauwd. Alle feestgasten, ze zitten als versteend op hun stoelen. Wat is dit? Maar met die letters op de muur is wel iets bijzonders. Het zijn gewoon letters die je kunt lezen. Maar de betekenis van die losse letters, ja, ze snappen er een jota van. Ze komen onheilspellend wel over. Zo angstaanjagend dat de koning meteen al zijn adviseurs roept om dit te verklaren. Maar die deskundigen, ja, die kunnen de losse letters ook wel lezen. Ze zijn niet achtelijk. Ze lazen, ze verstonden, spraken echt wel Aramees in Babel. Maar ze weten in de verste verte niet wat die letters betekenen. En ook al belooft de koning hen van alles, ze kunnen het niet verklaren. De koning raakt er nog meer ontredderd van. Zo gaat dat met woorden van God. Martinus Nijhoff die dichtte eens: en ieder zijn Gods woorden vreemd dan hem die ze van God zelf verneemt. En ieder zijn Gods woorden vreemd dan hem die ze van God zelf verneemt. En dan kan de eenvoudigste mens, die kan soms de Bijbel beter begrijpen dan een groot theoloog. En dat is maar goed ook, hè? Dat je geen theologie hoeft gestudeerd te hebben om iets te kunnen verstaan wat God bedoelt. Baltasar die zoekt het in een andere richting. Hij verwacht goede raad van de experts van zijn tijd. Maar dan gaat het er natuurlijk altijd weer om, naar wie luister je eigenlijk, hè? Luister je naar een paar influencers? Of luister je ook nog eens een keer naar een goede gelovige vriendin? Of naar een woord uit de Bijbel? Belshazzar, die tast in de blinde. En hij zou ook niet verder gekomen zijn als zijn moeder er geen lucht van had gekregen, polshoogte kon nemen. Zijn moeder. Daar had Belshazzar niet meteen aan gedacht. Nou, zij adviseert hem in een andere richting, de richting van de God van Israël, en dan via zijn profeet Daniël, moeders. Dat is wel weer mooi, hè? Dus voor de moeders onder ons, denk nooit dat je kinderen je niet meer nodig hebben. Ook al luisteren ze naar je gevoel amper naar je, nooit opgeven, tijd en gelegenheid weten. Dat voelt deze moeder van Belshazzar als geen ander aan. Ze spreekt uit ervaring. Misschien ook wel uit haar hart. Belshazzar, hij laat Daniël dan komen. En zo komt Daniël voor de derde keer in zijn leven in het middelpunt van de belangstelling te staan. En Daniël, ja, die ooit zo'n belangrijke rol speelde daar aan het hof. Maar dat was al meer dan 30 jaar geleden. Een oude man is hij geworden. In het vergeetboek geraakt. 80 jaar geworden. Als Daniël bij de koning gekomen is, dan lijkt het erop dat de koning Daniël voor het eerst ziet. Bent u? Bent u die Daniël? Die tot de ballingen van Juda behoort, die mijn grootvader uit Juda heeft gevoerd? Ja, dat klopt, koning. En dan vertelt Belshazzar in het kort aan Daniël wat er aan de hand is. En ook wat de beloning zal zijn als hij die tekens kan verklaren, kan duiden. Voor Daniël moet dit zo'n vreemde vertoning geweest zijn. Hè? Hij ziet dat zilver uit de tempel. Hij moet het herkend hebben. En hij ziet die walgelijke vertoning van die dronken, halfnaakte mensen. Maar hij ziet ook de letters van God op de wand, op de muur. Wij zouden zeggen als een teken aan de wand. Dat het onheil nadert. Daniël, hij verspilt geen tijd. De koning kan zijn geschenken houden, maar hij heeft al wat te zeggen. Maar opvallend, hè, niet eerst de oplossing van het muurraadsel, nee, hij legt eerst de vinger op de zere plek door aan te geven wat aan de hand is in het leven van Belshazzar. En daarbij herinnert hij hem aan Nebukadnezar, uw vader. Die man, zegt Daniël, was een van de machtigste koningen uit de geschiedenis, maar hij werd hooghartig, hoogmoedig, werd hem fataal. 7 jaar lang leefde hij als een dier, totdat hij tot inzicht kwam. En u, Belshazzar, u wist dat. Kent die hele geschiedenis. Maar u hebt precies hetzelfde gedaan en dan nog erger. Ja, wat dan? Die hoogmoed? Ja. Die excessen? Ja. Maar wat zit daarachter? Wat zit erachter bij die Belshazzar? Nou, 2 dingen vielen mij op in het gedrag van hem, van die Belshazzar. Allereerst dit, dat hij drinkt uit het speciaal voor de dienst aan God bestemde bekers, met al die 1000 mannen, de hele harem, toostend op de goden van zilver, goud, brons, ijzer, hout en steen. Wat betekent dat? Dus datgene wat God Ja, wat van God is, dat je dat gebruikt voor je eigen plezier, voor je eigen gewin. En misschien maar even twee voorbeelden om naar ons leven toe. Als we zeggen dat ons lichaam de tempel is van de Heilige Geest, ja, dan betekent dat dat God de eigenaar is van jouw lichaam, van uw lichaam, van mijn lichaam. En dan snappen we het wel, toch? Dan kan je met je lichaam en geest niet zomaar een ander dienen. Dan kan je niet de slaaf worden van een ander. Of een verslaafde. Een verslaafde aan. Ja, noem het maar op. Drank. Drugs. Porno. Datgene wat van God is, gebruiken voor je eigen hachie. Ander voorbeeld. Ze zeggen dat de aarde de schepping van God is en dat wij hem in beheer hebben gekregen. Hoef ik ook bijna niet meer uit te leggen. Maar dan kunnen we dus die aarde, die schepping, niet gebruiken om er zelf beter van te worden. Roofbouw. Uitbuiting. Uitbuiting van Gods goede schepping. Een gruwel in Gods ogen. Samengevat, je gebruikt, je misbruikt, nog sterker gezegd, je verkracht datgene wat God je gegeven heeft. En het tweede wat mij opviel in het leventje van Belshazzar, de God die beschikt over uw levensadem en die al uw doen en laten bepaalt, hebt u niet verheerlijkt. Die man die zit te toosten op zijn goden van hout, steen en noem maar op. Hij geeft God niet de eer. En juist daarop legt Daniel ook nog eens een keer de nadruk. Op datgene wat Belshazzar niet gedaan heeft. Kijk, als het over zonde gaat, hè, kunnen we altijd ons blind staren op al die excessen. Verschrikkelijke dingen die natuurlijk verschrikkelijk zijn. Vooral door andere mensen. En wij, nou het valt wel mee. Maar dat is hier dus niet het beslissende. God is dus heel erg gefocust op datgene wat we soms hebben nagelaten. God de eer te geven voor wie hij is. Niet om wat hij geeft, om wie hij is. Daniel tegenover Belshazzar. Om vervolgens het teken aan de wand te verklaren. Menee, Tekel, Farsin. Ja, die letters, je zou ze kunnen combineren. Dan krijg je gewichten of muntstukken. Dat hebben die raadslieden ook wel gelezen. Maar wat is de betekenis? Daniel, ik zou bijna zeggen die zelfstandige naamwoorden, die buigt die om tot werkwoorden. En dan wordt het dit. God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een einde aan gemaakt. Menee, Tekel, u bent gewogen te licht bevonden. Veres, uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en de Perzen gegeven. Geteld, gewogen, te licht bevonden. Uw koninkrijk wordt verscheurd. Geteld, gewogen, te licht bevonden. Einde oefening. Ja, wat die verklaring Belshazzar doet. Hij voert nog een showtje op. Bekleed Daniel met purper en goud, zo cynisch. Je bent de derde heerser van het Rijk, Daniel. Nou, diezelfde nacht nog werd Belshazzar, de koning van de Babyloniërs, gedood. Als de Griekse geschiedschrijvers, waaronder Herodotus, jaren later de geschiedenis beschrijven, dan verhalen ze dat toen de Perzische koning in de stad Babel kwam, hij een stad aantrof die vol was van dronken en dansende mensen. Het cynisme moet niet alleen de koning en zijn hofhouding in zijn greep hebben gehad. Alle mensen in de paleisburcht bleken geen levensverwachting meer te hebben. Laten we maar zuipen en genieten. Morgen gaan we dood. Maar dan nog één ding vanavond. Is dit voor ons ook een teken aan de wand? Heeft het ons ook nog wat te zeggen? Want we, ja, we begrijpen het wel, hè? Deze geschiedenis, dat heeft iets ook van een oordeel. Misschien ook wel van het laatste oordeel. Als God in het gericht gaat komen met alle mensen, u, jou, mij, gewikt, gewogen, te licht bevonden. Nou, eerst dit dan maar. Eerst maar luisteren naar die woorden op de wand. Als de Bijbel het voor koning Nebukadnezar en voor Belshazzar belangrijk vindt dat zij God erkennen als Heer, ja, dan moet dat voor ons evenzeer zo gelden. Hoe gaan we om met datgene wat we van God gekregen hebben? Geven we God de eer die Hij verdient? Of schieten we dan tekort? En wordt dat teken aan de wand, wordt het dan niet heel persoonlijk? Gewikt, gewogen? Al datgene wat we ontvangen hebben, God de eer gegeven, te licht bevonden? Ja, dan zou je bijna angstig worden voor de dood, voor het oordeel. Maar weet u, ik ben er zo blij dan met dat andere teken. Het teken van Jezus Christus. We lazen als aanvangstekst woorden uit het gebed, het hoge priestelijke gebed van hem. In die nacht voor zijn lijden, voor zijn dood, dan bidt hij voor zijn discipelen, maar ook voor ons. Vader, het beslissende moment is gekomen. Geef mij toch mijn plaats naast u in de hemel. Dan kan ik uw zoon u daar alle eer geven. Vader, het werk waarvoor u mij gestuurd hebt, heb ik gedaan en afgemaakt. Zo heb ik op aarde u de eer gegeven. Dat dus. We hebben het teken van Jezus Christus. Hij die dit alles voor ons gedaan heeft. Het werk. De eer gegeven. Plaatsvervangend. Zijn lichaam opgeofferd. Niet voor eigen gewin, voor zijn eigen plezier, maar voor de ander. In heel zijn leven God de eer gegeven. En wat dat dan voor ons kan betekenen. Nou, dit. Als je nou één bent met hem, met hem verbonden bent, dan hoef je niet weg te vluchten voor het einde, voor de dood. Je hoeft niet te verdringen. Je hoeft er niet angstig voor te zijn. We zijn ook vanavond weer bij elkaar gekomen op een zondag. Dat is de dag van de opstanding. En door die opstanding van Jezus Christus is de angel uit de dood. En ieder die zich verbonden weet met die Jezus Christus, deelt in zijn overwinning. En dat bepaalt dan zoveel voor ons leven en sterven. Dood is niet dood. Er is leven. En het geeft het leven van nu al zin. Het leven is de moeite waard. Omdat Christus leeft. En wie dat weet, die gaat God verheerlijken. Wat staat ons te doen? We geloven in die Zoon. Die zei, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat gebed van hem, voor ons neergeschreven. Als een teken aan de wand. Niet als een onheilsafkondiging, maar als een woord ten leven. Lof, zij die God in eeuwigheid. Amen. We willen ook op deze avond het geloof in de drie enige God met elkaar belijden. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we lied 602 uit Hemelhoog, liefde was het onuitputtelijk. En we willen, als dat kan, ons geloof staande belijden en bezingen. En dan belijden we het geloof in een drie enige God met deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
Liefde was het onuitputtelijk, liefde en goedheid eindloos groot. Toen de levensvorst op aarde tot ons heil zijn bloed vergoot, komt, laat ons zijn liefde prijzen. God geeft vreden, danken stof, eenmaal zingen wij voor eeuwig in de hemel zijn. Zelfs de hel niet met haar macht, voor uw naam zo groot en heerlijk, zing de vijand weg in niet, heel de schepping is al beven als zij u haar koning ziet.
Wij willen samen gaan danken en we willen onze gebeden afsluiten met het avondgebed van Maarten Luther. Laten we samen danken en bidden. Drie enige God, zo mochten we u ook belijden. Vader, Zoon, Heilige Geest. U kent ons. En u doorgrondt ons leven. Zoals u ook het leven van Belshazzar kende. En dan bidden we vanavond dat we een leven zullen leven zoals u het bedoeld heeft. U die ons zoveel geschonken hebt. Dat we het besef elke keer zullen hebben, we zijn van u. Ons lichaam is een tempel van uw geest. En we mogen onze plek hier nemen in de schepping die u ons heeft toevertrouwd. Dat we daardoor ook zullen handelen zoals u het bedoeld heeft. In onze families, in de vriendenkringen, in ons werk, in de samenleving. Ja, tot eer van u en tot heil van onze naasten. En dat we u elke dag zullen gaan prijzen om wie u bent. Een genadige God die ons van alles gunt. Eeuwig leven, vrede. Dank u, Heer God, voor Jezus Christus, het teken aan de wand voor ons. En dan hoeven we niks te verdringen. We mogen in zijn spoor verder gaan en dan mogen we weten, het leven is de moeite waard. Omdat we mogen weten van een vernieuwd leven, dat nu al is aangebroken. Help ons erbij, Heer God, schenk uw geest. Schenk uw wijsheid. En zo bidden we, Heer God, ook voor de komende week. Ook voor al degenen die misschien wel ergens anders zijn op vakantie. Geef ze rust. Dat bidden we ook voor ons, zoals we hier zitten. We bidden om datgene wat ons verder kan helpen. We bidden voor de zieken in deze gemeente. Voor hen die in verdriet met zich meedragen. We bidden voor hen die zich zorgen maken om de ander. Wees bij hen, Heer God, met uw woord, met uw geest, met uw nabijheid. We bidden voor deze wereld opnieuw, waarin zoveel spanning is. Het geweld wat maar niet stopt. We bidden voor de hulpverleners. We bidden om vrede en gerechtigheid, om uw shalom. We bidden dat er wegen gevonden zullen worden waarin het recht, gerechtigheid de boventoon zal voeren. Kom tot uw doel, met een ieder van ons, maar kom ook tot uw doel, met uw schepping, uw wereld. Ga zo met ons verder, Heer God, blijf bij ons. Blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van ons leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons, met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en het sacrament. Blijf bij ons, wanneer over ons komt de nacht van de beproeving en van de angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. We willen nu overgaan tot de inzameling van de gaven, maar allereerst zal er nog een toelichting worden gegeven.
Goedenavond, gemeente. De diaconale collecte is vandaag bestemd voor het Weilandklooster. Pioniersplek Weilandklooster biedt programma's aan op het gebied van groene gerechtigheid, verstilling en bezinning. Voor mensen binnen en buiten de kerk. Ingrediënten van de activiteiten zijn creativiteit, ontmoeting en verbinding met God en de schepping. Terugkerende activiteiten zijn retretes, workshops en het natuurfeest. Voor jongvolwassenen zijn eigentijdse programma's met groene weekenden, het maken van relevant theater en ontmoetingen. De collecte voor kerkbeheer houden we wekelijks. Uw gift wordt gebruikt voor alle zaken die nodig zijn om onze kerken in stand te houden. De opbrengsten worden onder andere aangewend voor de exploitatie van onze kerkgebouw. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van de kerkbanken, de aanschaf van tafels en stoelen, maar ook kosten voor verlichting, techniek zoals beamer en streaming. Wil ik ook nog eventjes wijzen op de collecte van het Werelddiaconaat bij de uitgang, is tot en met 3 november bestemd voor Giro 555. Voor mensen in Libanon, Gaza, de westelijke Jordaan over Israël en Syrië die dringend humanitaire hulp nodig hebben. En als we toch bezig zijn voor de zending, kunt u ook uw gift geven via de app op de reizen zendingsbusjes. U kunt digitaal geven via de Pauluskerk-app of gebruik te maken via het kaartje in de bank. Wilt u fysiek geven, dat kan dat dadelijk ook bij de uitgang. De zak bij de uitgang is bestemd voor de diaconie en de schaal voor kerkbeheer. Alle inzamelingen van harte aanbevolen.
Straks hier vandaan gaan, verheft uw harten dan tot God en ontvang zijn zegen. De Heere, hij zegen u en hij behoede u. De Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere, verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede.